Ja, het is wel mooi, deel van wat jullie deden en wat in de liederen naar voren kwam. Dat sluit ook mooi aan op waar ik het graag met jullie over wilde hebben. Afgelopen weekend was het Jongerendag, maar het weekend daarvoor was Pinksteren. En het was voor het eerst weer sinds COVID dat opwekking live was. En die ochtend was ik hier niet omdat ik op opwekking te gast mocht zijn. En sommige van jullie ook, volgens mij. Jan Willem was er en Henri was er volgens mij, of niet? Timo was er? Oh, nee. Ik zag dat een aantal boeken van jou van Inside Out in de gids stonden. Dus ik dacht, hij zal er vast zelf al zijn, maar misschien waren er nog meer. Maar ik vond het erg indrukwekkend, moet ik zeggen. Ik heb gehoord van de organisatoren dat er op alles opgeteld 65.000 mensen zijn geweest. En in ieder geval die ochtend, was de hele grote tent was vol. En dan hadden ze de doeken aan de achterkant of aan de voorkant open gedaan. En dan zaten er buiten nog eens net zoveel mensen. Ik geloof dat er in die tent alleen al 7.000 zitplaatsen waren. 20 totaal, binnen en buiten, of in die tent? In die tent, 20.000. Allemachtig. Nou, dus ik was echt diep onder de indruk, moet ik zeggen, van alleen al die scharen, om dat zo te zien, zoveel broers en zussen die dan, waar je samen met de Heer aanbidt. Wij mochten het avondmaal bedienen en dat was zo gedaan dat we met een aantal mensen van verschillende kerkelijke families en organisaties leidden we het in. Jurien Houwelingen van de PKN, die leidde, sprak over het brood. De Goot, sorry. En dan Machiel Jonker van de Pinksterbeweging, VPE, die bad daarvoor. En dan de baas van Jan Willem, Jan Wolfsheimer, van Missie NL, die sprak over de beker. En dan mocht ik bidden voor de beker. Dus ik was me aan het voorbereiden daarop. En ik dacht, heer, hoe mag ik daarvoor bidden? En ik werd heel erg stilgezet bij deze tekst uit Openbaring. Openbaring 12, vers 10 en 11 eigenlijk, maar het is met name even vers 11 waar ik bij stilgezet werd. Daar staat dit: zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En die tekst natuurlijk, de beker, zoals we net het avondmaal gevierd hebben, gaat over het bloed van het lam. Maar die tekst die bleef maar bij me haken. En ik dacht, oké, ik wil daar meer mee bezig zijn, over nadenken. En wat er eigenlijk staat, zij, dat is het is een lied wat gezongen wordt. Een vreugde die er is in de hemel. Omdat zij, dat zijn jullie, de volgelingen van Jezus. Degene die het avondmaal vieren, degene die in hem geloven. Die hebben hem, de boze, overwonnen. En als je het vers daarvoor leest, vers 10, dan staat er ook heel duidelijk dat die boze, die wordt de aanklager genoemd. Die dag en nacht voor de troon van God hen aanklaagde. Maar zij, die hen dus, jullie, hebben hem mogen overwinnen door het bloed van het lam en door het woord van je getuigenis. En ik dacht, heer, hoe werkt dat? Wat is dat? Hoe pas je dat toe? Hoe werkt dat in ons leven? Want dat is dus uit een heel heel belangrijk kending wat gevierd wordt straks, waarover gejuicht wordt en gezongen wordt in de hemel als het gaat over ons, als het gaat over hoe wij leven, hoe wij hebben geleefd als volgelingen van Jezus. Een tekst waar ik heel duidelijk bij terecht kwam, eigenlijk daarvoor al, het klinkt misschien een beetje apart, ik zal het uitleggen, maar op het moment dat ik geconfronteerd werd met wat er in mijn lichaam aan de hand was, en ik daarover probeerde te bidden en na te denken, was een van de teksten die ik de indruk had dat de Heilige Geest naar boven bracht, was Efeze 6, vers 12. Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. En toen ik daarover bad, toen had ik de indruk dat de Heilige Geest zegt, pas op dat je nou niet boos wordt op je eigen lichaam. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ik zou kunnen strijden tegen, of het vertrouwen kunnen verliezen in mijn prostaat, om maar zo te zeggen, in de cellen in mijn lijf. Maar dat de Heer zei, jouw lichaam is de tempel voor mijn Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, die troon van God, die is niet alleen in de hemel, maar die is ook op de aarde, namelijk hier in mijn hart. Jezus, die zit op de troon in mijn leven. Ik ben van de troon afgestapt en ik heb gevraagd, Heer, ik wil u dienen als koning. En die tempel, die wordt... Die staat onder druk. Zoals Efeze 6 het zegt, er is strijd rondom die tempel. En ja, om het beeld een beetje te blijven gebruiken. Ik ben bij wijze van spreken de beheerder van de tempel, de wachter. Ik mag zorgen voor die tempel. En op het moment dat ik dan merk dat er strijd is, dan is het belangrijk dat ik me realiseer, oké, wat doe je dan? Dan zorg je voor de tempel en dan strijd je met de tegenstander. En de vraag is dus, hoe doe je dat? En vandaar dat ik bij dat Openbaringen 12 kwam, ook als het gaat om voor mezelf en misschien ook over jouzelf. Hoe werkt dat dan, Heer? Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Nou, misschien zijn er nog meer toepassingen, maar deze had ik denk ik heel sterk de indruk dat het goed was om vast te houden en om te delen. Als je het vers daarvoor leest, dan staat er heel duidelijk dat zij hebben hem overwonnen. Die hem, dat is de boze, die Efeze beschrijft als de vorst van de overheden, machten, de wereldbeheersers van de duisternis, boze geesten in de hemelse gewesten. En die boze die manifesteert zich in de eerste plaats door een aanklager te zijn. En die aanklacht die herkennen we denk ik allemaal op een bepaalde manier wel. Ik realiseerde me bijvoorbeeld, tijdens COVID nam ik regelmatig voor de camera een preek op. Dat doe ik voor Vingert Wageningen nog steeds. Daar hebben we op de eerste en de derde zondag hebben we online dienst met kleinere groepen die dan thuis of in de kapel kijken. Maar ook als ik hier zit, dat ik me realiseer van ergens diep van binnen kan ik soms een aanklacht voelen. Wie ben jij eigenlijk? Dat jij denkt dat jij hun wat zou kunnen vertellen. Bijvoorbeeld kan de aanklacht klinken, je hebt niet eens theologie gestudeerd. Je hebt maar conservatorium gedaan. Wat heeft dat er nou toch mee te maken? Wat heb je daar eigenlijk aan? Dat heb ik mezelf vaak ook afgevraagd. Het is heel leuk om te doen, maar wat heb je er eigenlijk aan? Maar het kan ook zijn, je hebt niet zo'n goede week gehad. Je hebt er niet zoveel van gebakken als het gaat over je wandel als christen in het leven. En je hebt wel gezegd, ik realiseer me dat en dat spijt me, Heer. Maar toch, op het moment dat het er dan op aankomt en je zou iets mogen vertellen of iets willen delen van je geloof, misschien heb je net zelfs wel gedacht bij de uitnodiging van Jan-Willem, wil je iets vertellen? Dat je dacht, ja, misschien ik zou dit kunnen vertellen, maar wie ben ik? Als ik kijk naar de rest van wat het voorstelt, dan heb ik dat recht eigenlijk niet. Waar zou ik dat recht vandaan kunnen halen? En dan zegt Openbaringen 12 dus, die aanklacht, die moet overwonnen worden. Want als die niet overwonnen wordt, dan neemt hij de vrijmoedigheid weg om te getuigen. En dan gaat dat tweede gedeelte, dat stopt. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Het begint dus bij het bloed van het lam op een of andere manier toepassen. Nou, hoe zou dat dan kunnen werken? Ja, dit klinkt misschien te bazaal bijna, maar ik denk dat het in de eerste plaats werkt door het avondmaal, waarin je getuigt dat je herkent en erkent dat het bloed van het lam, van de Heer Jezus, vergoten is tot een volkomen verzoening van al je zonden. En wij zijn er getuigen van. Wij zagen jou daarnet lopen naar het avondmaal, als je aangegaan bent tenminste. Ik heb niet op iedereen gelet, hoor, maar ik ben voor een deel van jullie in ieder geval heb ik gezien. Jij hebt ook, net als ik, van die beker gedronken. En jij hebt gezien dat ik het gedaan heb. En daarmee heb je als het ware je plaats ingenomen onder dat bloed van het lam. Want Jezus die zei over dat bloed van het lam op een gegeven moment heel duidelijk, kijk of ik hem zo kan vinden, in Matteüs 26, 28, als hij die laatste beker tijdens die laatste maaltijd met zijn discipelen, als hij die neemt, die beker van de dankzegging, en zegt hij, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van hun zonden. Dus Jezus die zegt, dat is het teken waaraan de wereld, maar ook de geestelijke wereld, en voor mijn troon heel duidelijk is, dat je met je hart gelooft en met je daden beleidt, dat je mijn bloed aanvaardt als volkomen verzoening voor al je zonden. Dus op het moment dat er dan een aanklacht is, dan is de vraag voor mij in de eerste plaats, Is dit de aanklager of activeert de Heilige Geest mijn geweten? Want soms is een aanklacht terecht. Heb ik inderdaad, ik ben net voor de dienst nog even naar Gert toegegaan, omdat ik merkte, de Heilige Geest activeerde mijn geweten over hoe ik me gedroeg. Ger had er gelukkig niet te veel last van gehad, maar ik, of hij daar nou last van had of niet, er was iets in mij, dat, wat ik denk dat was de Heilige Geest die me zei van, hey, neem verantwoordelijkheid daarvoor, want ik ben hier niet blij mee, met hoe je dit doet en hoe je daar innerlijk in zat. En dus dan beleid ik dat en zeg ik, Heer, ik spijt mij, dat was niet goed. En ik ga naar Gert toe, ik zeg, sorry. En hij had er gelukkig niet veel last van, maar toch, hij zei, oké. En dus dat is niet een aanklacht van de boze. Op het moment dat ik het niet erop zou reageren, dan maakt hij er zeker gebruik van. Als ik dan hier zou zitten en ik zou gaan spreken met jullie, dan wordt het gespleten. En dan zit hij pal voor me, weet je wel. En dan kijkt hij niet boos of zo naar mij, maar van binnen is er iets. En dan klinkt er die stem, en dat is niet langer meer de stem van de Heilige Geest. Maar dat is de aanklager die mij mijn vrijmoedigheid begint te ontnemen. Omdat er iets onbeleden is. Ik ben niet gaan schuilen onder het bloed van het lam. Dus de manier om die boze, om die aanklacht van de boze die mij mijn vrijmoedigheid wil ontnemen, te overwinnen, is dat ik schuil onder het bloed van het lam. Daardoor overwinnen we hem. En daardoor ontstaat de vrijmoedigheid voor het woord van ons getuigenis. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als er staat in Efeze 6, wij hebben niet te strijden met vlees en bloed, daar zit voor mij wel vaak een moment om op te letten. Want nou, zoals ik al zei, op het moment dat ik dat van binnen merk van, hey, er was iets in hoe je dat deed naar Gert toe, daar moet je even op reageren, dat was niet goed. Dan kan ik heel snel denken, oh, ik weer. Zie je, sukkel. Waarom let je nou niet op? En wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik aan het strijden met mijn vlees en bloed eigenlijk. In plaats van dat ik meteen naar Jezus toe ga en zeg van, Heer, ik vind het vervelend dat dit gebeurde. Misschien zelfs mag ik erbij zeggen, ik vind het vervelend dat dit weer gebeurde, als het wel eens eerder gebeurd is. Het spijt mij. En dan stop. Niet verder mee. Niet in de aanklacht van de boze die daarmee door wil gaan. Die zeggen, ja, het was wel weer zover, hè? Dat gebeurt je wel vaak, hè? Jij, puntje, puntje, puntje. Maar je kunt hetzelfde hebben ook naar anderen, naar mensen tegenover je. Waar Paulus zegt in Efeze, we hebben niet te strijden met vlees en bloed, zegt hij dus eigenlijk, mensen zijn nooit de vijand. Mensen zijn de missie. Snap je wat ik daarmee bedoel? We leefden op een gegeven moment een poosje tussen hemelvaart en Pinksteren, een paar dagen. Jezus had de discipelen net de opdracht gegeven vlak voor zijn hemelvaart. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer en onderhouden alles wat ik je geboden heb, wat ik jullie ook geleerd heb. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik ben met je. Maar wacht even hier in Jeruzalem. Dus ze hebben die enorme opdracht gekregen om alle mensen tot hem te leiden. En dan worden ze uitgenodigd om te wachten op de kracht van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, mensen zijn nooit de vijand. En op het moment dat er aanklacht door of strijd door mensen op je afkomt, dan is het belangrijk om je te realiseren, waar richt ik mijn aandacht op? De opdracht is om die strijd op de goede plek te strijden door het bloed van het lam en door het woord van je getuigenis. En die mensen als het ware voor de poorten van de hel weg te slepen. Want waar de boze op uit is, is om die mensen ook gevangen te zetten. Net als die jou gevangen wil zetten in de aanklacht. Waardoor ze niet de vrijmoedigheid hebben om naar Gods troon toe te gaan. En het woord van je getuigenis, heel simpel, is de uitnodiging. Hey, er is het lam. Er is genoegdoening voor alles wat tussen jou en God in heeft kunnen staan. Er is een plek om te schuilen. Er is een plek van vergeving. En door die vergeving kun je weer met volle vrijmoedigheid voor Gods troon komen. En kun je kind van de Vader zijn. En kun je tot rust komen. Nou, jouw verhaal was daar een voorbeeld van. Een aantal van jullie verhalen zijn daar, waren daar voorbeelden van. Dus die tekst wilde ik je eigenlijk heel erg op het hart drukken, meegeven. Schuil onder dat bloed van het lam. Laat je vrijmoedigheid niet roven. En gebruik het woord van je getuigenis om mensen, wie ze ook zijn, te vertellen van de liefde van God die hen uitnodigt in de Heer Jezus. Om ook onder het bloed van het lam te gaan schuilen. Om ook die vergeving te gaan ontvangen. Nou, dus misschien wat, ben ik wat snel klaar, maar nog één ding wat ik je mee wil geven. Paulus die zegt op een gegeven moment, ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, dan de Griek enzovoort. Maar wat is het evangelie, denk je? Ik dacht wel vaak, het evangelie, dat zijn Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De evangelieën, zo worden ze ook genoemd. De boodschap van Jezus, het verhaal over Jezus' leven. Later leerde ik, nee, het evangelie is het hele verhaal van de Bijbel. Van de zondeval tot en met de eeuwigheid. En ik denk, in de kern is het dat verhaal wat geland is in jouw leven. Het woord van jouw getuigenis over hoe dat verhaal jouw leven heeft gebracht bij de troon van God. En Paulus zegt daarvan, ik schaam mij dat evangelie niet, want het is een kracht Gods. En dat is wel een bijzondere opmerking die hij daar dan maakt over jouw getuigenis. Hij zegt dus eigenlijk, op het moment dat jij vertelt over hoe dat verhaal van Genesis naar Openbaring, hè, ik zeg altijd, ik denk altijd, het zijn eigenlijk vier stappen. De schepping, hoe God alles in jou goed gemaakt heeft en bedacht heeft. Hoe het misging. De redding, de derde stap. Hè, en vervolgens hoe het allemaal weer goed komt. De herschepping. Hoe God het voor eeuwig goed heeft gemaakt door zijn zoon. Maar dat verhaal is ook in jouw leven gebeurd. Is aan het gebeuren in jouw leven. En daarvan zegt God dus, op het moment, zegt hij in zijn woord, dat jij daar je mond over open doet en daarvan getuigt, dan is dat een kracht van God tot behoud. Voor wie wil geloven. Niet iedereen zal zich daardoor laten behouden, maar voor degene die willen, zal dat een kracht van God zijn tot behoud. Dus met andere woorden, daardoor wordt het boze in het leven van de ander ook aangepakt en verslagen. Door het bloed van het lam en door het woord van jouw getuigenis. Wat een kracht Gods is tot behoud. En de oproep van de Bijbel is om je daar niet voor te schamen. Schamen kan zijn dat je er niet over durft te praten, dat je er niet voor uit durft te komen. Maar het kan ook zijn dat je het op wil leuken. Dat je wil verschuilen achter, ja, maar ik moet het wel helemaal perfect vertellen. Of ik moet, weet ik veel, in de kerk kunnen we ons ook schamen door iets te veel aankleding. Waardoor we vooral mooi eruit willen zien. Door iets te veel te denken, het moet wel relevant zijn. Het moet wel helemaal in deze tijd vallen. Het is allemaal goed. Maar op het moment dat het is om de kern van die boodschap, ja, als het ware, omdat we ons voor de kern van die boodschap niet helemaal durven vrijmoedig uit te komen, dan wordt het schamen. En dat Paulus die zegt, ik heb alles schade geacht. Ik wil niet vertrouwen op mijn opleiding, ik wil niet vertrouwen op mijn afkomst, Jood zijn, ik wil niet vertrouwen op de besnijdenis. Ik wil op niks anders vertrouwen dan op dat evangelie. Ik wil me daar niet voor schamen. Dat is de kracht van God tot behoud voor wie geloven wil. En het bloed van het lam, waar ik onder schuil. Dus nou ja, nu we na Pinksteren leven, leven we in de tijd van de grote opdracht. Dat leven we eigenlijk elk jaar van ons leven. Want wij leven na Pinksteren tot Jezus terugkomt. En ik wil jullie dit op je hart binden, als het ware. En jou en mezelf een duwtje in de rug geven. Schuil onder het bloed van het lam, want daardoor versla je de boze en wordt je vrijmoedigheid niet gestolen. En versla hem door het woord van je getuigenis in het leven van de ander. Die ander is nooit de vijand. Hoe erg het er ook op lijkt, Vincent. Hij is het niet en je doet precies goed. Je zegent hem en je bidt voor hem. En nou ja, helder? Goed, meer heb ik niet. Dus Jan-Willem, over to you.